Wij hebben de vorige keren stilgestaan bij allerlei schriftgedeelten die spreken over het Messiaanse Rijk, meer specifiek nog meestal, althans de 1000 jaren. Het punt is dat dat een Israëlitisch wereldrijk is, waarbij het volk Israël als koninklijk en priesterlijk volk het hoofd der volkeren en het hoofd der heidenen staat. Zo is dat, want het is een Israëlitisch wereldrijk en ik vestig u dan maar even de aandacht daarop zomaar in inleidende woorden, dat per slot het hele volk Israël dan toch afstamt van Jacob, die de erfgenaam was van Isaac, die de erfgenaam was van Abraham, die de erfgenaam was van Tera, die de erfgenaam was van Nahor, die de erfgenaam was van Serug. Ken je het uit je hoofd?
Goed.
Van Serug, en Serug was dan weer de grote koning van Akkadië, die we kennen als Sargon. En we hebben het over eerstgeboorterecht, waar God zelf de hand in gehad heeft bij de overgang, hoe zeg je dat, bij de vererving van dat eerstgeboorterecht. Maar dat betekent wel dat Jacob in zijn dagen, naar Gods normen althans, de erfgenaam was van het koninklijk huis van Sargon. Hetgeen de oudste koninklijke familie is feitelijk die wij kennen, ook uit de Bijbel. En zijn nageslacht, dat van Jacob, is dus eigenlijk te rekenen als een koninklijk volk. En in ieder geval, niet dat ik dat verzin, want de Bijbel doet dat natuurlijk, maar ik wijs er dan maar even op dat er toch ook een historische basis voor is. Dit koninklijke volk zal aan het hoofd der volkeren staan, zoals de stamvaders van dat volk aan het hoofd der volkeren stonden. Alleen ben je dan ver terug natuurlijk in Genesis. Maar zo ligt die situatie nou eenmaal. Betekent niet alleen dat Israël zelf een centrale plaats inneemt in het koninkrijk en inderdaad in hoge mate bestaat op kosten van de heidenen. Want zo gaat het met een koninklijk huis, dat is op kosten van de onderdanen nou eenmaal. In de hoop dat ze daar wat voor terugleveren natuurlijk, zo'n koninklijk huis. Maar die maar weer even terzijde. Maar dat is de normale gang van zaken, mag ik wel zeggen, volgens de Bijbel. En we hebben dus gezien dat op meerdere plaatsen uitdrukkelijk gezegd wordt dat Israël als volk onderhouden zal worden door de volkeren. En wat ook voor de hand ligt, omdat niet alleen de koning, maar ook de priester en dus de priesters onderhouden worden door het volk. En het wordt in de Mozaïsche wet zelfs officieel geregeld. Nou goed. Dat daarbij Jeruzalem de centrale plaats inneemt onder de volkeren, ik neem aan dat dat algemeen bekend is. Het is, ik roep altijd maar weer, het is de stad van de grote koning, om één schriftplaats even snel te citeren, maar er zijn er velen die er op gelijke wijze over spreken. En dat Jeruzalem in die dagen herbouwd zal zijn als stad, met een aanzienlijk deel ook ingenomen door de tempel, door het huis des Heren. Dat is wat beschreven wordt in de latere hoofdstukken van Ezechiël. Daar hebben we het misschien nog over. Als de zomer tenminste nog even uit wil blijven. Ja, ik weet niet of we dat nog redden dit seizoen. Maar voorlopig schuif ik dat maar even vooruit. Maar er is duidelijk sprake van een herbouw en ook een herindeling trouwens van het land Israël. Maar dat Jeruzalem daar een centrale plaats inneemt, dat is natuurlijk in de eerste plaats gelegen in het feit dat Jeruzalem de stad Davids is en dus van nature de residentie van het Davidische koningshuis. Dat is het in onze dagen weliswaar niet, maar dat is nou net het hele punt. Wij leven nog in de tijden der heidenen. Dat wil zeggen de tijden waarin Jeruzalem door de heidenen vertreden wordt. Als u het niet gelooft, gaat u er maar eens kijken. Zo denk ik altijd. Dan heb je niet al te hoge ideeën van het tegenwoordige Jeruzalem. En terecht. Maar de tijden der heidenen in de Bijbel zijn die tijden waarin De troon van David, van het Davidische huis uit Jeruzalem verdwenen is. En als de tijden, dan wel de termijn der heidenen vol is, om zo te zeggen, zal die troon van David daar wederkeren. Zal Jeruzalem alsnog de residentie zijn van David en daarmee natuurlijk van de Messias. Ik hoop dat u ook merkt hoe makkelijk je dan spreekt over David, terwijl de Messias bedoeld wordt uiteindelijk. Maar de Bijbel doet dat ook, hè? Mijn knecht David zal koning over hen wezen. Zo is het maar net. En dat is de aanduiding van het Davidische huis. Bovendien, waarom zou je de Heer ook niet eens een keer bij zijn achternaam noemen? David. Zoon van David. En de zoon van laten we gewoonlijk weg, behalve de Friezen. Die er dan Stra of Ma achter zetten. Of de Achterhoekers, dan wordt het Ink. En zo weet je wel, je kent het allemaal wel. En om van de Welsmen maar te zwijgen hoe ze dat doen. Maar dat is gewoon de aanduiding. Zo zal het in de toekomst zijn. En dan ontstaat er een situatie die, het lijkt me wel aardig om dat eerst even te noemen, die dan toch enigszins overeenkomt, dan wel in hoge mate overeenkomt met de situatie in de dagen van Salomo. Een situatie die onder andere dan beschreven wordt in 1 Koningen. Want u weet, er zijn heel wat messiaanse profetieën die niettemin volgens de Bijbel zelf niet alleen messiaans zijn, maar die ook volgens de Bijbel zelf nog een keer van toepassing gebracht worden. Eerst op Salomo. Dat is ook de escape route, zeg ik altijd. Als je het niet op de Messias wil laten slaan, dan laat je het op David slaan. Toch? Laat je het op Salomo slaan, zo gaat dat nou eenmaal. En andersom, men past het toe op Salomo en zegt, zie je wel, dat heeft met de Messias niks van doen. Zo werken die dingen. Maar het is allebei waar. En in 1 Koningen hoofdstuk 10 lezen wij over wat genoemd wordt Salomo's rijkdom. Er wordt van alles beschreven over de omstandigheden daar in Jeruzalem. De pracht en praal van Salomo, maar ik neem u even mee naar vers 23. Alzo werd de koning Salomo groter dan alle koningen der aarde in rijkdom en in wijsheid. Het heeft natuurlijk maar betrekkelijk kort geduurd, dat weet u. En al bij zijn leven liep dat ook al aanzienlijk terug, lezen wij bij gelegenheid in de Bijbel. En verder, om hem als zodanig niet te hoeven herkennen en erkennen, heeft men zijn koninkrijk een andere naam gegeven, maar dat weet u langzamerhand al wel. En daarom mist men hem, hè? Buiten de Bijbel om, althans. Want dat koninkrijk uit die dagen, het grote rijk, was officieel het rijk der Foeniciërs. En dat schrijft men toe aan koning Hiram. Jawel, waarvan er een paar geweest zijn trouwens met die naam, maar vooruit maar weer. Maar een ervan, minstens één, waarschijnlijk twee ervan, komen in de Bijbel voor, in de dagen van David en Salomo. Maar in werkelijkheid begrijpt u dat Salomo volgens de Bijbel groter was dan alle koningen der aarde, was hij ook groter dan Hiram en was dat Fenicische Rijk in werkelijkheid dus een Israëlitisch Rijk. Dat was het ook. Maar ik zeg altijd, daar hebben we boeken van die wij verkopen op de boekentafel voor een aanzienlijk bedrag. Dus ik kan het beter het zwijgen te doen. Nou, enzovoort. Alzo werd de koning Salomo groter dan alle koningen der aarde. Dat is natuurlijk weer zo, omdat de man een type is van de uiteindelijke, definitieve zoon van David. En daarom overkwam hem dit. In rijkdom en in wijsheid. Vers 24. Dat is ook iets opmerkelijks uit de algemene geschiedenis. Waar haalden die Foeniciërs ineens hun wijsheid en hun kennis vandaan? Zo worden, dat is wel vermakelijk. Misschien mag ik u dat eens vertellen, zo af en toe is. Dat is wel vermakelijk, want die Foeniciërs worden geacht een Een Canaanitisch volkje geweest te zijn. Het kan nooit groot geweest zijn, want daar in Rontiris en Sidon en hoe heette die plaatsen daar ook alweer, daar is helemaal geen ruimte. Dus eigenlijk alleen maar een strand. Als ik het wat chargeer. Er zijn een paar kilometer tussen de kust en dan beginnen de bergen. En daar aan die kust, daar heb je dan een paar van die steden. En dat is dan de Phoeniciërs. Die lui hadden ook niks te eten. Ik was niet zo lang geleden nog, maar ik weet nooit waar dat allemaal staat. Er staat er van Salomo dat hij elk jaar zoveel ton, of wat er maar staat, koren leverde en nog zo het een en ander. Want die paar Phoeniciërs die moesten hun voedsel krijgen uit Israël. Dat was de graanschuur in die dagen. En ze werkten samen, maar het was hard nodig ook. Maar goed, en dat volkje zou dan ineens tot een zeevarende natie geworden zijn en van alles hebben uitgevonden, waaronder het raffineren, hoe heet het raffineren, hoe heet dat, van koper en zo, weet je, van metalen. En ze hebben ook plotseling het alfabet uitgevonden, want het oudste alfabet dat wij kennen is het Phoenicisch. En het was er zomaar ineens. Kortom, het was een inventief volkje. Maar ja, als je de Bijbel kent, dan weet je wie het allemaal uitgevonden heeft. Hè? Ja, dat moet Salomo geweest zijn. Ja. Groter dan alle koningen der aarde in rijkdom en in wijsheid. En de ganse aarde zocht het aangezicht van Salomo, vers 24, om zijn wijsheid te horen die God in zijn hart gegeven had. Dan weet je waar zijn inspiratie vandaan kwam. Zijn begeestering, ja. En zij brachten een ieder zijn geschenk. Zilveren vaten, gouden vaten. En vaten staat gewoon voor voorwerpen, gebruiksvoorwerpen. Hè. Dat u niet denkt dat het potten en pannen waren of zoiets. Hoewel, dat kan ook, maar het is een veel breder begrip. Zilveren vaten, gouden vaten en klederen en harnas en specerijen, paarden en muilezelen, elk ding van jaar tot jaar. Het idee is toch dat er zoiets was als een jaarlijkse audiëntie bij Salomo. Natuurlijk, ik weet het ook wel, dat van jaar tot jaar, dat kun je ook lezen als jarenlang. Jaar in, jaar uit. Maar als je al zegt jaar in, jaar uit, dan heb je nog de suggestie van dat het eenmaal per jaar gebeurde. Nou goed. En om dat beginsel gaat het me, want ditzelfde beginsel vinden wij beschreven over de duizend jaren, om zo te zeggen, over het Messiaanse Rijk. Nou ja, en wat hij er dan maar aan vervoermiddelen op nahield. En wat er maar staat allemaal, hè, wat hij allemaal bouwde en toen maar weer. Maar het is indrukwekkend. In laatste instantie worden ook zijn vrouwen geteld. En vervolgens de afgoderij. Dus u ziet in hoofdstuk 11 gaat het meteen al mis. Maar niettemin, deze dingen zijn nou eenmaal geweest. En bovendien, de grootte van zijn reputatie wordt tot uitdrukking gebracht in het eerste deel van het hoofdstuk. Het beruchte bezoek van de koningin Sheba. Van Sheba heeft men er eerst van gemaakt. En daarna gaat men zoeken waar het dan lag. En dat is een beetje een misverstand, als u mij vraagt. Want ik denk dat ze gewoon zo heten. De koningin Sheba, dat hele van, dat komt niet voor natuurlijk. Dat kun je, als je dat moet, kun je dat invoegen in de vertaling. Dat is ook volkomen terecht. Maar daar moet je dan wel een goede reden voor hebben. Maar als het daarna problematisch wordt om na te gaan waar dat dan precies ligt en hoe dat dan is en wat voor een koninkrijk zij had enzovoort, dan zou je de optie moeten hebben dat ze gewoon zo genoemd wordt. De koningin Sheba. De aardigheid is namelijk dat het hele bezoek van deze dame aan dit land, om zo te zeggen, aan Egyptische kant beschreven wordt. Elke dag staan er nog bezoekers voor die naar die muren te kijken waar het hele verhaal op staat. Ik heb er ook voor gestaan. Ja, ik kan het ook niet lezen natuurlijk, maar in hieroglyphen of wat het maar was. En er worden de hele bezoek beschreven van Hatshepsut aan het land Punt enzovoorts. En dat komt volstrekt overeen met wat hier in de Bijbel staat. Dus ik heb daar helemaal geen twijfels over. Ze was Egyptische, om zo te zeggen. Maar goed, u weet, de helft was haar niet aangezegd, dus ze was diep en diep onder de indruk. Nou goed, maar ik laat het daar maar bij. Hetzelfde staat trouwens ook nog een keer in 2 Kronieken 9 vers 24. Maar het is feitelijk precies hetzelfde verhaal. Maar niettemin staat dan toch twee keer in de Bijbel, dus niet voor niks. Vers 22, alzo werd de koning Salomo groter dan alle koningen der aarde in rijkdom en wijsheid. En alle koningen der aarde zochten Salomo's aangezicht. Alle koningen der aarde, zodat je het niet meer kunt vertalen met alle koningen van het land. Want zoiets bestaat niet. Dan is het toch heus maar één. Maar alle koningen der aarde zochten Salomo's aangezicht om zijn wijsheid te horen die God in zijn hart gegeven had. Suggererend dat men vanuit de hele aarde inderdaad Jeruzalem kon bereiken. En misschien is dit wat hier staat lichtelijk overdreven, maar ik acht het niet onmogelijk. Beslot, men reisde in die dagen over de hele aarde. Precies wat wij eronder verstaan, bedoel ik dan, hè? Ja. Alle koningen der aarde zochten Salomo's aangezicht om zijn wijsheid te horen die God in zijn hart gegeven had. En ze brachten in ieder zijn geschenk zilveren vaten, gouden vaten en klederen, harnas, specerijen, paarden, muilezelen. Van elk van jaar tot jaar. In ieder geval bij herhaling. En als u mij vraagt, jaarlijks. Er zal een bepaalde gelegenheid voor geweest zijn. En als we die moeten raden, dan halen we die uit een heel ander schriftgedeelte waar ik nu meteen naartoe ga. Namelijk naar Zacharia. De profetie van Zacharia. Hoofdstuk 14, laatste hoofdstuk. Daar wordt feitelijk de wederkomst van Christus beschreven. Het bekende gedeelte over dat hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, die dan vervolgens scheurt, weet je wel, dat schriftgedeelte is dat. De verwoesting van Jeruzalem dus, die beschreven wordt in de eerste versen van dat hoofdstuk. Eigenlijk hangt het samen met het laatste vers van Zacharia 13... Nou ja, het hangt samen met heel Zacharia 13. Maar het laatste vers van Zacharia 13 is halverwege het vers: het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Dat wil zeggen, het volk zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Sluit aan bij: al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En wij weten wanneer het volk, als volk dus, dat zal doen. Want dat zal zijn het einde van de 70ste week van Daniël. En dan komt dus de Heer. En dat staat dan meteen in het volgende vers, of in de volgende verzen. Ziet, de dag komt den Heren. Die is ook aardig, want wij begrijpen meteen dat het de dag des Heren is. Dus, want die breekt dan aan. Officieel, aan het eind van de 70ste week. Zie, de dag komt, den Heren, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u. O Jeruzalem is geleend uit het volgende vers. Waar staat: want ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen. En de stad zal ingenomen en de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen geschonden worden. En de helft der stad, dat wil zeggen een deel van de stad, zal uitgaan in de gevangenis. Maar het overige, of en het overige des volks, zal uit de stad niet uitgeroeid worden. Want degenen die in de gevangenis gaan, gaan kennelijk naar het dodenrijk. Omdat erachter staat, maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. Het eerste woord is uitgeroeid. En in de gevangenis is een redelijk eufemistisch, ja, ja. En de Heere zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen. U merkt dat de rollen ineens zijn omgekeerd. Eerst verzamelt de Heer de heidenen tegen Jeruzalem. En van het ene moment op het andere strijdt de Heer tegen die heidenen. En die heidenen zijn meer in het bijzonder dus Gog, Magog en hoe ze maar heten ook alweer. Hè? Uit de tweede helft van de 70ste week van Daniël. De Heer zal uittrekken, hij zal strijden tegen die heidenen gelijk ten dagen als hij gestreden heeft in het verleden, ten dagen des strijds. En zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. Je kan het niet missen. Die berg die voor Jeruzalem ligt, zo heet hij ook in Ezechiël 11. Dat heet hij ook niet Olijfberg, maar die berg die voor Jeruzalem ligt. Tegen het oosten betekent ook al voor Jeruzalem, want oosten is voor. Hetzelfde begrip, hetzelfde woord eigenlijk. En in Ezechiël 11 is het zo dat daar de heerlijkheid voor het laatst gezien is geworden. De heerlijkheid des Heren, staat er letterlijk, is daar voor het laatst gezien geworden op de Olijfberg. Maar op diezelfde plek gaat het nu verder en wordt de heerlijkheid des Heren alsnog weer gezien. Ja. Maar dat is dus als Jeruzalem verwoest wordt. Dan scheurt die berg, dat kennen we allemaal. Maar dit is de enige plaats waar dit expliciet zo staat. En dan zal er een overblijfsel kunnen vluchten vanuit Jeruzalem. Dat is vers 5. Door de vallei mijner bergen die reiken zal tot Azal enzovoorts. Men zal de stad uitvluchten. Daarna worden wat omstandigheden beschreven. Maar het leidt wel tot de openbaring van het koninkrijk van Christus. Het wordt hier wat kort verteld, al die details die komen hier niet aan de orde. Want kijk, in vers 8 ben je al bij. Ook zal het te dien dagen geschieden dat de levende wateren uit Jeruzalem vlieten zullen. En daar hebben we het al eens eerder over gehad. Maar dan ben je echt al in de 1000 jaren. En dat er nogal wat tussen zit, ja, dat wordt hier niet verteld. Waar het maar om gaat, is dat, dat is typisch Zacharia, dat ooit de Messias zal komen, maar voorlopig nog even niet. Dat wil zeggen, eerst gebeurt er nog iets anders. Namelijk, wij kunnen het in ons jargon makkelijker zeggen. Wij zeggen gewoon, voordat de Heer wederkomt, zal hij eerst nog eerst komen. Er zal de eerste komst zijn, na de dagen van Zacharia. Maar dat leidt nog niet tot de openbaring van zijn koninkrijk. Komt dat dan niet, die openbaring van zijn koninkrijk? Dan antwoord is ja, dat komt. En dat wordt hier dus vermeld, expliciet in elk geval, in dit laatste hoofdstuk. En dan zal wel degelijk dat koninkrijk van de Messias worden opgericht. Hoe dat precies gebeurt, wordt niet vermeld. Dat het van doen heeft met de bekering van, in ieder geval, en in de eerste plaats het Joodse volk. Ja, dat wordt wel vermeld dus. En dat vinden we hier. Maar het leidt tot de openbaring van zijn koninkrijk met enige details waaraan je dat ook meteen herkent. Want die levende wateren uit vers 8, die kennen wij inderdaad uit Ezechiël 47. En later natuurlijk uit Openbaring, waar die dingen beschreven worden. Maar daarna neem ik ergens een draad op. Namelijk in eerst vers 9, dan kan je hem in ieder geval niet missen. De Heere en de Heere zal tot koning over de ganse aarde zijn. Te dien dagen zal de Heere één zijn en zijn naam één. Dat wil zeggen, hij zal als de ene God erkend worden. Want er is natuurlijk maar één God. En de rest, dat zijn charlatans, dat weet u, hè. Ze noemen ze ook wel demonen, maar charlatans is ook wel aardig. Er is maar één God en hij zal als zodanig erkend worden. Dat is vers 9, maar daarna spring ik meteen naar vers 16. Waar staat, en het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenen die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn. Want wat beschreven wordt is natuurlijk die heidenen uit het eerste deel van het hoofdstuk. De heidenen als zodanig die Jeruzalem ten val willen brengen. Maar die komen in een oordeel. Dat zijn al die zogeheten apocalyptische oordelen, weet je wel, over een goddeloze mensheid. Die volkeren zullen geoordeeld worden. Die plagen worden ook beschreven vanaf vers 12. Dit zal de plagen zijn waarmee de Heer al de volken plagen zal. En zo verder. Die tegen Jeruzalem krijg gevoerd hebben. Maar er is een overblijfsel van. Dat is omdat er toch zijn die tot geloof gekomen zijn. Ja. En het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenen die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar. En hier staat het, denk ik, nog iets duidelijker. Ook dit kun je natuurlijk lezen als jaar in jaar uit en gedurende vele jaren achter elkaar. Maar ja, ik denk dat je het dan toch zo niet zegt. Van jaar tot jaar is gewoon één keer per jaar. Die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden. Ja, ik vind het echt vervelend Nederlands dit hoor. Om aan te bidden. Om te aanbidden. Ik heb een hekel aan het scheiden van die werkwoorden altijd. Maakt het Nederlands zo moeilijk en lastig leesbaar. Maar vooruit, het staat er. Die zullen van jaar tot jaar optrekken om te aanbidden de koning, de heren der heerscharen. Zodat je ook uit het Oude Testament de conclusie moet trekken dat de Messias niemand anders is dan de Heer zelf. Hè? Sterker nog, de Heer der Heerscharen is het. Dat wil zeggen Jehovah Zebaoth, de Heer van alle volkeren en niet maar van Israël. En dan zie je meteen dat dit dus wereldwijd is en niet maar betrekking heeft op alleen het volk Israël, want dan heet de Heer niet de Heer der Heerscharen. Maar die heidenen komen om te aanbidden die Heer die niet alleen de Heer is, de God van Israël, maar hij is de Heer der Heerscharen, der menigten, van de hele mensheid. Ja. Om te aanbidden de koning, de Heer der Heerscharen. De naam Jehovah staat er dus, Jehovah Zebaoth. En om te vieren, en dat en zou ik hier maar weer eens vertalen met namelijk. Namelijk om te vieren het feest der loofhutten. Dus mocht u nou vragen, hoe zat dat in de dagen van Salomo? Wat was dan de gelegenheid dat ze elk jaar kwamen? Dan is het voor de hand liggend om nu te zeggen, nou, als met een mes op de keel, is het antwoord bij loofhutten. Het feest van loofhutten. Waarom ook niet? Het loofhuttenfeest is, ik wou zeggen, het is een bijzonder feest, maar als het niet bijzonder was, was het geen feest, dus dat schiet niet op. Elk feest is bijzonder. Nou ja, niet overal ter wereld. Daar is het bijzonder. Sommige volkeren is het bijzonder dat ze geen feest hebben. Rooms-katholieken hebben daarom zoveel heiligen, omdat ze alle dagen wel een of ander feest kunnen vieren. Maar loofhuttenfeest is daarom zo bijzonder, omdat het aan de ene kant, en dat is de belangrijkste kant eigenlijk, een herinnering is aan de verlossing van Israël uit Egypte. Het is de herinnering aan hun omzwervingen in de woestijn, waarin ze in tenten dan wel in loofhutten, nou ja, in hutten woonden. U weet wat wij vertalen met tenten betekent heus alleen maar een tijdelijke woning. Ongeacht of je hem kunt afbreken en meenemen. Dat we afbreken kun je elke woning, maar of je het kon mee, ik weet het niet. Ik zie wel eens die plaatjes, weet u wel, van die, hoe Israël dan dat lege kamp in de, hoe dat lege kamp in de woestijn eruit zag. En dan zie je al die uniforme tentjes, weet u wel. Dat ziet er heel mooi uit, net als een militaire dienst. Iedereen dezelfde tent. En netjes in dezelfde richting opgesteld, helemaal. Nou, op Nederlandse wijze, allemaal op uitgemeten met een lijntje en keurig. Man. Die sukkel, die zogeheten hutten of loverhutten. Ja, er zijn een paar takken met bladeren eroverheen. Een tijdelijk onderkomen. Hoe ordelijk dat eruit zag, weet ik niet. Maar het moet nou juist de indruk wekken van dat het een beetje gauw in elkaar gestoken is. Omdat het toch maar een tijdelijke functie heeft. En men zou er niet al te veel waarde aan hechten aan het ding. Daarom staat er ook in het Nieuwe Testament in 2 Korinthe 5 vers 1. Wij weten dat zo ons aardse huis. Nou ja, aardse huis. Dat is het tabernakel. Het is maar tijdelijk, zoals het lied ook zegt, hè. Het is maar tijdelijk. Een tijdelijk onderkomen. Wij lezen het trouwens gewoon in Leviticus 23. Dat wordt beschreven vanaf vers 39 zo ongeveer. Op de 15e dag der 7e maand, als gij het inkomen, die moet je even meenemen, als gij het inkomen des lands zult ingegaderd hebben, nadat de jaarlijkse oogsten achter de rug zijn. De diverse oogsten, om zo te zeggen, wat er allemaal geoogst mocht worden. Uit de wijngaard of van de akker of uit de boomgaard of wat het maar was. Als het allemaal achter de rug is. Valt al eind september, oktober. Ja. Als gij het inkomen des lands zult ingegaderd hebben, zult gij des Heeren feest 7 dagen vieren. Op de eerste dag zal er rust zijn en op de 8e dag zal er rust zijn. Bij nader inzien duurt het 7-daagse feest dus 8 dagen. Die heb je toch, hè? En die 8e dag heet dan weer de grote dag van het feest. In het Nieuwe Testament heet het zo. De grote dag van het feest. Ja. En dat komt omdat die 7 dagen een beeld zijn van het koninkrijk als zodanig. Van mijn part van de 7e bedeling, of hoe je het maar noemt. Voor mijn paar de 1000 jaren. Maar die 8e dag erachter, dat kan je niet missen. Dat is dus een nieuwe schepping, hè? Dat hoort er wel bij. Ja. Op de eerste dag zult gij nemen takken van schoongeboomte, palmtakken en meien, takken, van dichte bomen met beekwilgen. Dan vraag ik me altijd af, wat zijn beekwilgen in het Hebreeuws? Maar toch maar. En hoe komen de vertalers aan zo'n vertaling? Maar in ieder geval, bladeren moeten eraan zitten. En gij zult voor het aangezicht des Heeren, uw schat, 7 dagen vrolijk zijn. En gij zult dat feest de Heeren 7 dagen in het jaar vieren. Het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten. Eeuwig niet te verstaan als altijd durend. Maar eeuwig in de zin van voor uw geslachten. In de zin van alle geslachten voor iedereen. Voor in het hele land. En of het altijd duurt, dat is niet aan de orde hier. En ik stel het ook maar niet aan de orde. In de 7e maand zult gij het vieren, vanaf de 15e dus. 7 dagen zult gij in de loofhutten wonen. Alle inboorlingen in Israël zullen, autochtonen heet dat tegenwoordig, maar het goede Nederlandse woord is inboorling. Onthoud die. Ja. Alle inboorlingen in Israël zullen in loofhutten, let op alle, vandaar dat eeuwige, het geldt voor iedereen. Alle inboorlingen in Israël zullen in loofhutten wonen, opdat uw geslachten weten dat ik de kinderen Israëls in loofhutten heb doen wonen als ik hen uit Egypteland uitgevoerd heb. Ik ben Jehovah, uw God. En daarmee worden twee dingen gehecht aan dat Loofhuttenfeest. Dat laatste, dat is het makkelijkste. Het meest bekende ook. Het idee is dat Israël 40 jaar in de woestijn is omgetrokken, daar gewoond heeft. Maar het was een tijdelijke zaak. Maar als men dan eenmaal in het land gekomen zal zijn, dat de Heer hem beloofd heeft, zal men elk jaar dit feest vieren, ter herinnering aan dat het ooit anders geweest is. En dat ze nu weliswaar in hun eigen land wonen en daar gezegend worden door de Heer, in hun huizen, staat een paar keer in de Bijbel, in hun huizen, maar dat de Heer hen daar langs allerlei wegen gebracht heeft. En dat maakt het tot een voor de hand liggend beeld van het nieuwe verbond in het algemeen, maar in het bijzonder op het aardse niveau van de 1000 jaren... waarin Israël inderdaad definitief in het beloofde land gebracht is, na lange omzwervingen, die dan wel wat langer geduurd hebben dan 40 jaar overigens. Die heb je toch, hè? Met andere woorden, het feest van Loofhutten zelf is een beeld van wat wij dan populair noemen 1000-jarig rijk. En dat is niet omdat die Loofhutten een beeld zijn van het 1000-jarig rijk, maar het is om die herinnering aan wat vooraf ging vast te houden. Wij wonen nu niet meer in Loofhutten. Nou ja, voor de gelegenheid om het te herdenken hoe het vroeger was. Op onze zwerftocht over de aarde en onder de volkeren enzovoort. Dat is wat het is. En aan de andere kant wordt Loofhutten uitdrukkelijk gekoppeld aan nadat gij de inkomsten uw land zult verzameld hebben, ingegaderd hebben, of wat er maar staat. En dus wordt het beschouwd traditioneel als een oogstfeest. Zo noemt men het natuurlijk al gauw, omdat je dat onder alle culturen en godsdiensten vindt. Als de oogst binnen is, viert men een feestje. Ook in Nederland nog steeds. Eind september, begin oktober. Je vieren alle steden en dorpen, vieren feesten. Er komt de verlichting enzovoort. En dat gaat naadloos over naar Sinterklaas dan. Daar heb je ook één echte van. En de andere zijn charlatans. Ja, dat is waar. Maar, toen maar. Zoiets, hè. Begin oktober, de winkeliersfeesten en dat soort dingen zijn er dan. Maar het is het idee van het werk zit erop. Althans, in een agrarische gemeenschap kun je dat nog zo vertellen. Het werk zit erop en mensen hebben inkomen en inkomsten binnengekregen. En de winkeliers maken daar dan weer gebruik van om dat dan het volk weer af te troggelen. Maar goed, het is een soort oogstfeest, wat het maar is. En de wijnfeesten zijn trouwens ook heel bekend, na de wijnoogst. Toch? In grote delen van Europa. In Overijssel had je dan de Stoppelhanenfeest. Het was alles gemaakt. Ja, dat weet ik, want dan hou je een hanenveld over. Dat heet Stoppelhanen. Als die stoppels nog uit de grond zijn en het koren, het graan is gemaakt, dan hou je een hanenveld over. Maar dan viert men het Stoppelhanenfeest in Raalte of zoiets. Ik roep maar wat, maar. Maar het zijn oogstfeesten. In Amerika is men wat christelijker. En daar viert men gewoon Thanksgiving. Dat is het. Thanksgiving. Dankdag. Ja, dat bestaat in Nederland, geloof ik ook. Wanneer is dat dankdag voor het gewoon? Ja. Bestaat ook nog, het ligt voor de hand. Maar al die dingen die verwijzen eigenlijk naar als de echte, de grote oost geweest is. En u weet wanneer de oost, wat de oost is. Dat is de volleinding der eeuw. Volgens, nou in elk geval Matthäus 13, gemakshalve roep ik dat altijd. Hè? Maar de oost is de volleinding der eeuw. En als die oogst geweest is, en die oogst is dat oordeel over de volkeren, waarbij ook het onkruid verzameld wordt en verbrand wordt, en het koren gebracht wordt in de schuur, en het woord oogst vind je daadwerkelijk ook in Openbaring terug, hoor. Want dan wordt het allemaal vermeld. Als die oogst geweest is, ja, als dat gebeurd is, dan beginnen de 1000 jaren. Dan is het Loofhuttenfeest. En dus in de 1000 jaren viert men het Loofhuttenfeest. Als dank voor wat de heer gegeven heeft en de redding die hij tot stand gebracht heeft, dat hij het koninkrijk alsnog gebracht heeft, dan wel het volk in het koninkrijk gebracht heeft. Israël heeft terugverzameld naar het land en wat het maar allemaal was ook alweer. En hen daar zegend, dat vooral niet te vergeten. En dus viering van loofhuttenfeest. En dat is wat hier staat in Zacharia 14. En het heeft betrekking niet maar op Israël, maar op de heidenen. In vers 16 dus, hè, dat al de overgeblevenen, het overblijfsel van alle heidenen, van alle volken, die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, zodat u ziet dat het echt niet maar over Israëlieten gaat, maar ook over heidenen, specifiek, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden de koning, de Heer der Heerscharen, namelijk om te vieren het feest der loofhutten, dat al die heidenen niet in het land passen, laat staan in Jeruzalem. Dat hoop ik. Nou ja, dat denk ik, dat het er zoveel zijn, bedoel ik. Maar het idee is natuurlijk altijd dat van een delegatie, hè, een vertegenwoordiging van de diverse volkeren. Zo moet het in de dagen van Salomo ook geweest zijn. Een delegatie van een bepaald land dat op bezoek komt. Zo werkt dat. Heb ik u dat al eens verteld? Ik denk, ik hoop, misschien is het wishful thinking, maar ik heb de indruk dat als in de toekomst Israël wordt terugverzameld, maar wellicht hebben we het daar ook nog ooit over, dat als Israël wordt terugverzameld, dat dan het ook op diezelfde wijze gaat. Dat wil zeggen dat van de diverse stammen van Israël slechts een delegatie woont in Israël, in het gebied dat aan de desbetreffende stam is toegewezen. Want de rest van die Israëlieten moet heus er elders ter wereld leven, onder de volkeren, om daar dat koninkrijk te vertegenwoordigen in bestuurlijke functies. Dus, en ik denk eerlijk gezegd dat dat ook de betekenis is van de legendarische tekst in Calvinistische kring, althans, over één uit de stad en twee, wat was het alweer? Eén uit een geslacht en twee uit een dorp en wat het maar was ook alweer. Nee, men leert daar in verband met de leer van uitverkiezing dat het betrekking heeft op degene die zalig worden, hè? Dat is maar een enkeling. Maar het gaat, als u mij vraagt, ik denk dat het, ik zeg het met een slag om de arm, anders moet ik het opzoeken in de context lezen en dat soort dingen ga ik nou niet doen. Maar ik denk dat het betekent dat inderdaad maar een deel van Israël daadwerkelijk in het beloofde land zou wonen. Met er woon zich daar zou vestigen. En de rest woont verspreid over de wereld. In functie als koningen en priesters, zoals de priesters van oudsher ook inderdaad geen eigen stamgebied hadden, geen eigen grond, maar leefden verspreid onder de overige stammen van Israël. Zo verwacht ik dat het priesterlijke volk Israël in de toekomst verspreid zal worden onder de overige volkeren en daar de functie zal vervullen. Dus men zal het land per delegatie, om zo te zeggen, per vertegenwoordiging bewonen. En wat die heidenen betreft, ja, dat zijn delegaties. Je mag aannemen dat niet zo'n heel volk daar zijn opwachting maakt. Want het is toch maar een betrekkelijk klein landje, hoor. En als het allemaal naar Jeruzalem moet, dan, zoals elders nog te lezen valt, dan heb je dus een groot probleem. Maar dat is het, hè. En het wordt uitgebreid toegelicht, want het is een verplichting. Een volk dat niet komt, zijn vertegenwoordiging niet stuurt, krijgt problemen. Want er staat, vers 17... En het zal geschieden, zo wie van de geslachten der aarde niet zal optrekken naar Jeruzalem, om de koning, let op, Jeruzalem, hè, niet zal optrekken naar Jeruzalem, om de koning, de heren der heerscharen, te aanbidden. Nou staat er niet aan te bidden. Zo zal er over hen lieden geen regen wezen. Ik bedoel, de grijnzen bij dat soort dingen, hè. Over regen en het weer en het klimaat, u weet wel hoe dat is. Maar ja, Dat wordt elders geregeld, toch? Ja. En indien het geslacht der Egyptenaren, die zo komisch... Ik vind het eigenlijk komisch wat er staat. Want je wordt geacht spitsvondig te zijn en zeggen... Nou, dat maakt voor Egypte niks uit, want dan wordt het geacht sowieso nooit te regenen. Nee, maar er is allemaal voor gezorgd. Waaruit volgt dat de situatie in Egypte dus blijft zoals die fundamenteel was. Het regent er niet. Dat blijft dus zo, met andere woorden. Ook dan is de vruchtbaarheid van Egypte afhankelijk van het water van de Nijl. Dat water van de Nijl mogen dan afhankelijk zijn van regen. Maar dan een eind verder stroomopwaarts. En dat is ergens in Midden-Afrika, dat weet u. En de bronnen van de Nijl en wat het maar was ook alweer. Maar goed, en indien het geslacht der Egyptenaren over de welke de regen niet is... niet zal optrekken nog komen, zo zal die plagen over hen zijn... met de welke de Heere die heidenen plagen zal... die niet optrekken zullen om te vieren het feest der loofhutten. Kortom, de Heer weet toch dan plagen over dat volk te brengen. Dit zal de zonde der Egyptenaren zijn, mitsgaders de zonde aller heidenen... die niet optrekken zullen om te vieren het feest der loofhutten. Met andere woorden, het is wis en waarachtig verplicht. Men zou jaarlijks als volk komen om zijn onderwerping aan de koning der koningen te continueren. Dan wel te vernieuwen. Ik lees even verder. Nou ja, te dien dagen zal op de bellen der paarden staan de heiligheid des Heeren. En de potten in het huis des Heeren zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar. Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen de Heeren der Heerscharen heilig zijn. Zodat allen die offeren willen zullen komen en van dezelfde nemen en in dezelfde koken. En er zal geen kanaaniet meer zijn in het huis des Heeren der Heerscharen te dien dagen. Het idee is dat iedereen gewijd is aan de dienst van de Heer... en dat men van deze heilige voorwerpen, die er speciaal voor zijn... dat gereedschap wat bij het huis des Heeren hoort kennelijk... dat men verplicht daarvan gebruik moet maken. En dat het niet voldoende is om ergens anders ter wereld... zelf een altaartje te bouwen of een groot altaar te bouwen... en op eigenzinnige wijze... dan een offer te brengen aan Jehovah, dat gaat allemaal niet. Men moet zich daar vervoegen en het is verplicht. Gedurende 1000 jaren. Als ik het lees, krijg ik altijd het vermoeden... maar ja, ik kan moeilijk dat funderen verder... maar krijg ik altijd het vermoeden dat als hier staat... en als die lui uit Egypte, als die niet, dan denk ik, oh jee, dat gaat dus gebeuren... Ja, mijn ervaring, maar ja, dat klinkt zo arrogant en... maar ik bedoel het, ik bedoel dat juist bescheiden, maar mijn ervaring is dat uitspraken als... en als dit en indien dat, dat voor zover ik ooit heb kunnen nagaan... altijd betekende dat dat ook daadwerkelijk zou gebeuren... Dat is de wet van Murphy eigenlijk, als het er helemaal over gaat. Alles wat mis kan gaan, zal ook misgaan. Maar dat zijn zo van die dingen. De Bijbel beschrijft soms van die dingen. En als dan dit of dat zou gebeuren, dan... Maar je weet, dat gaat ook inderdaad gebeuren. En het komt een keer aan de orde. En ja, hoe rustig is de rust van de 1000 jaren? Dat weet ik niet. In het algemeen rustig, denk ik. Maar dat er nooit eens onrust zou zijn, dat waag ik te betwijfelen. Je zit nog steeds met een zondige wereld en een zondige mensheid. En misschien denken ze bij gelegenheid... nou, laten we het van het jaar eens overslaan, kijken wat er gebeurt. Ja, maar zo gaat dat, toch? Zo zijn mensen, ja. Ja, zelfs gelovigen zijn soms zo. Dus ja. Maar het lijkt me een duidelijke beschrijving. En dan blader ik even terug naar Zacharia hoofdstuk 8. Waarboven staat beloofde zegeningen voor Israël. Meer in het bijzonder Sion en Jeruzalem. Want in vers 3 staat dat al, hè, dat de Heer zegt... Ik ben wedergekeerd tot Sion en ik zal in het midden van Jeruzalem wonen. En Jeruzalem zal geheten worden een stad der waarheid. En de berg des Heeren der Heerscharen zal genoemd worden. Een berg der heiligheid. U weet wel, de heilige berg, Sion. En wat het maar was. Daarna wordt er gesproken over een overblijfsel dat daar zal wonen. Dat is in vers 6 in het bijzonder, waar de uitdrukking ook gebruikt wordt. Maar ik breng u naar vers 20. Alzo zegt de Heere der Heerscharen nog, dat wil zeggen alsnog, nog in de toekomst. Nog zal het geschieden dat de volken en de inwoners van vele steden komen zullen... en de inwoners der ene stad zullen gaan tot de inwoners der andere... zeggende, laat ons vlijtig heen gaan om te smeken het aangezicht des Heren... en om de Heren der Heerscharen te zoeken. Ik zal ook heen gaan. U weet wel, wie gaat er mee? Dat is de kreet eigenlijk, hè? Ik ga, ga je mee naar Jeruzalem om de Heren te smeken, impliciet... om zich aan die Heer te onderwerpen, met grote nadruk. En vers 22, alzo zullen vele volken en machtige heidenen komen... om de Heere der Heerscharen te Jeruzalem te zoeken... en om het aangezicht des Heeren te smeken. Alzo zegt de Heer der Heerscharen, het zal in die dagen geschieden... dat 10 mannen uit allerlei tongen... talen natuurlijk, maar daarmee volken, hè? Dat begrijpt u toch hopelijk, hè? Dat 10 mannen uit allerlei tongen en zelfs culturen... dan moet dat... houdt dat in? Dat 10 mannen uit allerlei tongen der heidenen... uit allerlei tongen der heidenen grijpen zullen... ja, de slip grijpen zullen van een Joods man, zeggende... wij zullen met u lieden gaan, want wij hebben gehoord dat God met u lieden is... Ik persoonlijk heb de indruk dat hier niet maar alleen gesproken wordt over de heidenen die zich aansluiten bij de Israëlieten. Want eerlijk gezegd, ik moet eerlijk zijn, dus dan zeg ik eerlijk. Een Joods man, wij gaan met u naar Jeruzalem, met de Joden mee. Maar ik dacht dat dat wereldrijk niet een Joods wereldrijk was zozeer... maar een Israëlitisch wereldrijk. Zodat ik denk dat dit meer specifiek de beschrijving is... van de aanvankelijke situatie. En in de aanvang begint het natuurlijk... met de bekering van het Joodse volk. En ik roep altijd dat na de 70ste week... dan is officieel het Joodse volk tot bekering gekomen. Maar het vervolg op een verhaal moet zijn... dat dan ook nog officieel die andere stammen van Israël... tot geloof moeten komen. En officieel, want we hebben het hier over officieel... zijn dat er dan nog 10. En die zijn niet Joods, maar... en dus heidens... En als je die gedachtegang kent, eerst de 2, daarna de andere 10, dus dan heb je heel Israël. En dan de heidenen, dat wil zeggen de rest van de volkeren. Als je die gedachtegang kent, herken je hierin waarschijnlijk de aanvankelijke situatie. Namelijk, het zal in die dagen zien de 10 mannen. Ik bedoel, waarom zijn het de 10? Uit allerlei tongen, talen. Ja, die 10 stammen van Israël, die spreken allemaal verschillende talen, hoor. Toch? En het zijn tamelijk verschillende culturen, wat ze ook gemeenschappelijk mogen hebben. Maar verschillend zijn ze. Dat 10 mannen uit allerlei tongen der heidenen, want het zijn geen Joden... de slip grijpen zullen van een Joodse man... Nou kennen we dat verschijnsel van die slipgrijpen van een Joodse man. En bij nadering ken ik met name één vrouw die ooit de slip, de zoom van het kleed van de Joodse man bij uitstek aanraakte, dat was de bloedvloeiende vrouw. En daarvan weten we hopelijk dat die in beeld is. Wel degelijk van de 10 stammen van Israël. Dus ik denk dat deze 10 heidenen, dat ook staat voor de 10 stammen. Want vergis je niet, de profetieën van Haggai, Zacharië, Malachi zijn van na de Babylonische ballingschap van de 2 stammen van Israël. En die 10, die waren weg en die bleven weg en daar horen we verder niks van. En te denken dat de terugverzameling van Israël de terugverzameling is van de Joden, van de 2 stammen, dat is een misverstand. En dat wordt, als u mij vraagt, hier dus aangehaald. Voor de goede verstaander. Maar ja, dat is met zoveel van het profetisch woord zo. Hè? Maar die begrippen kennen we. De Joodse man, de slip, en die 10 kennen we allemaal. Dus het is herkenbaar. Het neemt niet weg dat in het algemeen ook hier, net als in hoofdstuk 14, gesproken wordt over die heidenen die dan toch optrekken naar Jeruzalem. Die tegen elkaar zeggen, laten we naar Jeruzalem gaan. Maar als er dan al heidenen zijn die dat in hun hoofd halen, lijken ze toch wel erg veel op die, noem nog eens een nieuwtestamentische figuur, lijken ze erg veel op de verloren zoon. Die dan bij zichzelf zegt, laat ik opstaan en naar mijn vader gaan. Hij was maar alleen, maar hij staat voor alle 10 stammen. Dus ze zal niet zeggen van wie gaat er mee. Ja, zoiets. Maar het is hetzelfde beeld. Ik bedoel, het is hetzelfde plaatje. Het is dezelfde structuur, hetzelfde verhaal. En ik denk dat het daar dus inderdaad over gaat, ja. Want het koninkrijk begint bij de komst van de Messias. Vervolgens het Joodse volk. Officieel zeg ik dan maar weer als volk. Hè, het volk als zodanig. Daarna de overige stammen van Israël en van daaruit dan komen de heidenen. Komt de schare die niemand tellen kan uit de Openbaring, weet u wel, uit de Openbaring 7. Nou ja. Maar er is wel degelijk sprake van om de Heere der Heerscharen te Jeruzalem te zoeken en om het aangezicht des Heeren te smeken. In de volgorde hier in Zacharia krijg je dus eigenlijk dit eerst. Zacharia 8, waarbij, als u mij vraagt nog een keer strikt genomen, het verhaal zich beperkt tot de stammen van Israël. Maar vervolgens krijg je hoofdstuk 14 alsnog, en daar wordt de hele gedachtegang van toepassing gebracht op het overblijfsel van alle heidenen. De volkeren als zodanig. En daarmee lijkt mij het verhaal redelijk compleet. Nadat we dit allemaal gelezen hebben, beginnen wij voorin bij Jesaja hoofdstuk 2. Jesaja vooral is die profeet die ons bekend maakt met dat principe van een overblijfsel. Dat wil zeggen uit Israël, maar ook uit de heidenen. En in Jesaja 2 lezen we dan weliswaar over de toekomstige heerlijkheid van Jeruzalem. Want dat staat boven het hoofdstuk. En dat begint met het woord dat Jesaja, de zoon van Amos, gezien heeft over Juda en Jeruzalem. En dan weet je meteen dat het iets met het koninkrijk te maken heeft, want Jeruzalem is daar de hoofdstad van en Juda is de koninklijke stam, immers. Het zal geschieden in het laatste der dagen dat de berg van het huis des Heren, dat is een van de titels voor Jeruzalem, het gaat altijd over de berg mijner heiligheid enzovoorts. Dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn of worden op de top der bergen en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen en tot dezelfde zullen alle heidenen toevloeien. Waarbij dat begrip berg natuurlijk dubbelzinnig gebruikt wordt. Want Jeruzalem ligt weliswaar op een berg, maar zo hoog is die nou ook weer niet. Ik geloof officieel iets van 1100 meter of iets dergelijks. Dus ja, ten opzichte van het omringende land is het inderdaad hoog gelegen en vanaf afstand te zien. Maar hier staat dat hij zal verheven worden boven de heuvelen. Dat wil zeggen, die berg wordt tegelijkertijd beschouwd als de uitbeelding van het koninkrijk van Christus. En als zodanig wordt die berg dus verheven boven alle bergen. Het is een bekend Bijbels beeld, hè? De bergen als beeld van een koninkrijk. En dus de berg van Jeruzalem, dubbelzinnig gesproken, zal verheven worden boven de heuvelen. En tot dezelfde, tot die berg, en daarmee tot het huis des Heren. Tot dezelfde zullen alle heidenen toevloeien. En vele volken zullen heen gaan en zeggen: komt, laat ons opgaan tot de berg des Heren. Dat zijn woorden die we inmiddels herkennen, mag ik hopen. Zullen tot elkaar zeggen: kom, wie gaat er mee? Tot het huis des Heren, tot het huis van de God van Jacob, opdat hij ons leren van zijn wegen en dat wij wandelen in zijn paden. En het wordt hier toegelicht, zodat ik dat eigenlijk niet hoef te doen. Want er staat, want uit Sion, en dat is die berg des Heren uiteraard, want uit Sion zal de wet uitgaan. En des Heren woord zal uitgaan uit Jeruzalem. En hij zal rechten onder de heidenen en bestraffen vele volken. En ze zullen hun zwaarden slaan tot spaden en spiezen tot sikkelen. Het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen. En ze zullen geen oorlog meer leren. Komt gij huis van Jacob en laat ons wandelen in het licht des Heren. Men zal toevloeien naar Jeruzalem. Natuurlijk kun je dat overdrachtelijk opvatten en dat zal ook de grote betekenis ervan zijn. Het neemt niet weg dat we gelezen hebben dat het ook letterlijk zal gebeuren. En daarmee lezen we dat hierin dus ook, hè. Dat men letterlijk naar Jeruzalem optrekt is dan een uitbeelding. Maar dat had hij al begrepen, hè? Een uitbeelding van dat de volkeren zich aan Jeruzalem onderwerpen. En hier wordt nog iets anders bijvermeld, iets specifieks. Namelijk, opdat hij ons leren van zijn wegen, dan wel dat wij wandelen in zijn paden. Dat is, lijkt mij, in de praktijk twee keer hetzelfde. En daarna de toelichting, want uit Sion zal de wet uitgaan. Onder wet bij voorkeur altijd te verstaan onderwijs. Daarmee ben je trouwens terecht bij de betekenis van de naam Jeruzalem. Dat zal ik wel eens verteld hebben, denk ik inmiddels al wel eens, hè. Jeruzalem is onderwijs van vrede. Dat lijkt mij met het woordenboek gewoon in de hand de meest voor de hand liggende vertaling van de term. Van Jeruzalem zal de wet uitgaan. Dat wil zeggen, van Jeruzalem uit zullen de volkeren in het algemeen onderwezen worden. En dat heeft een oordelende werking. Daar moet ik bij zeggen dat, ik zei aanvankelijk, men trekt op naar Jeruzalem als uitbeelding, als uitdrukking van onderwerping aan de koning van dan wel in Jeruzalem. Maar het hele punt van het onderwijs is nou eenmaal dat als men wat leren wil, moet men zich onderwerpen. Namelijk, men zal moeten luisteren naar degene die wat te onderwijzen heeft. Zo zit dat nou eenmaal. En dat maakt het probleem van het onderwijs zo moeilijk. Ook in onze moderne, onze tegenwoordige samenleving, zal ik maar zeggen. Want in een samenleving waar autoriteit is afgeschaft en sowieso verdacht is en dus tegen het criminele aanhangt, zal ik maar zeggen, daar is onderwijs dus inderdaad een probleem. En dat is het inderdaad, hè. Ik bedoel, in de 60e jaren heeft men in Nederland alle autoriteit definitief afgeschaft. Daar komt het ongeveer op neer. Het was het laatste stukje eigenlijk nog maar vooruit. Maar sinds die tijd ligt het onderwijs op de schop, heet zoiets. Dat wil zeggen, wordt het verbouwd. Continu. En nog steeds weet men niet hoe het nou eigenlijk moet. En dat komt gewoon omdat het onderwijs is nou eenmaal alleen maar mogelijk wanneer daar sprake is van autoriteit. Van dat dingen van de ene persoon op de andere worden overgedragen. En dus hangen deze twee dingen samen. Men onderwerpt zich en laat zich dus onderwijzen. Of in het algemeen, men onderwerpt zich aan de Heer, maar u weet allemaal hoe dat is. Dat kan ik gewoon uit het Nieuwe Testament ook wel laten zien. Men komt tot de Heer en de bedoeling is dat men zich vervolgens door de Heer laat onderwijzen en dat men hem gehoorzaamt. Dat wil zeggen, naar hem luistert. En voor de hand ligt natuurlijk, omdat we toch in Jesaja zijn, om Jesaja 55 te citeren. Daar vind je die dikwijls aangehaalde verzen over Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten en Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. Aangevuld met de nieuwtestamentische variant, de wegen des Heren zijn ondoorgrondelijk. Zijn populaire uitspraken, zowel spottend als serieus bedoeld bij gelegenheid. Maar het trieste ervan is natuurlijk dat die uitspraken in Jesaja zeggen dat die gedachten des Heren weliswaar ondoorgrondelijk zijn. Maar dat is het probleem niet. Het probleem is dat de Heer ze openbaart. Hij maakt ze bekend, maar niemand wilde naar luisteren. Met andere woorden, wij zouden ze wel kunnen doorgronden, als dat tenminste het goede woord is. Althans, wij zouden de gedachten des Heren kennen. En dat is Jesaja 55. Die vindt prachtige versen, omdat ze nogal wat connectie hebben met het Nieuwe Testament vooral. Eerst vers 6. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is, roept hem aan terwijl hij nabij is. Het rijmt op Handelingen 17, waar Paulus zegt dat de zin van het leven van de mens, hij doet de meest wijsgerige uitspraak die er bestaat, de zin van het leven van de mens is dat hij de Heere zou zoeken die niet verre is van een ieder van ons. En hoe je daarbij komt, nou hier staat het, in Jesaja 6. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is, roept hem aan terwijl hij nabij is. Niet ter gelegenheid van, maar met het idee van hij is nabij. Dus het is niet zo moeilijk. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is, roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn eigen weg en de ongerechtige man verlaten zijn eigen gedachten. Ik vul een paar ontbrekende woorden in dus. Hè. Men verlaten zijn weg, namelijk zijn gedachten. En hij bekeerde zich tot de Heere, zo zal hij zich zijn er ontfermen, dat wil zeggen, zo zal de Heere zich over hem ontfermen. En hij bekeerde zich tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Want zo ontfermt hij zich over ons, via vergeving. Want mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en dus logischerwijze uw wegen. Want dat is de combinatie van woorden uit vers 7, hè? Weg en gedachten. En die zegt, maar mijn wegen, mijn gedachten zijn niet de uwe. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. En mijn gedachten hoger dan uw liederen gedachten. En het punt is dat de Heer die gedachten bekend maakt. Dat stond hiervoor al en hierna. Hiervoor stond het in vers 3. Neig uw oor en kom tot mij en uw ziel zal leven. Ook woorden die in het Nieuwe Testament worden aangehaald. Eveneens door de apostel Paulus. En hierna wordt het weer gezegd in vers 11. Alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zende. Maar de mens wordt dus inderdaad opgeroepen om zich door de Heer te laten onderwijzen. Dat is het idee. Maar het vereist onderwerping. En dat men God niet wil, naar het woord van God niet wil luisteren, is niet dat men niets wil leren, het is gewoon hoogmoed. Men plaatst zich erboven. Ik weet niet of ik het zeggen mag, maar het schiet mij spontaan te binnen. Ik ben nogal eens opgelopen tegen mensen die zeiden... nee, ik kom niet op de bijeenkomsten, want... Ik zoek dat zelf wel uit. Ik heb mezelf gekend die zeggen... nee, dat boek dat wil ik niet, dat lees ik niet. Ik zoek het zelf wel uit. En dan, ja, wat ik dan denk... dat weet ik nooit precies. Wat ik dan zeg, weet ik dan weer wel. Maar dat zeg ik meer tegen mezelf eigenlijk dan. Maar dan zeg ik, succes. Redje. Ik heb er weinig vertrouwen in, gewoonlijk. En dat heb ik ook in de loop van de tijd geleerd. Echt waar? Ja. Vroeger, dat kan ik u wel eens vertellen, vroeger, dus heel lang geleden. Heel lang geleden. Daar zei ik gewoon tegen jullie, zei ik gewoon... of wie het maar waren, toevallig in het zaaltje, zei ik... nou kijk, dit dat onderwerp, dan neem je dat trefwoord... neem je dat woord, zoek je op in je concordantie... want computers waren er toen nog net niet. Dus dan zoek je dat op in je concordantie... dan leg je al die schriftplaatsen naast elkaar... en dan weet je wat het betekent... Totdat er een keer iemand kwam die zei, dat heb ik allemaal gedaan, maar ik snap er niks van. En toen begreep ik dat, ja, dat niet iedereen dat kan. Dat het gewoon niet gaat. En dat er iemand moet zijn die dat uitlegt. Die dat niet dan vertelt hoe dat zit en waar je op moet letten. En het is een kunstje wat niet iedereen kan leren überhaupt, overigens. Maar vooruit, misschien sommigen wel. Ik weet dat niet. Ik kan er ook moeilijk een uitspraak over doen. Maar vroeger dacht ik echt van, ja, wat ik doe kan iedereen. Maar het blijkt niet zo te zijn. Om wat voor reden doet er nou niet toe. En dus blijft over dat je je moet laten onderwijzen. Ja, ik ook. Voor mij geldt het net zo goed. Je moet je laten onderwijzen. Je moet bereid zijn eens naar een ander te luisteren. Of een boek te lezen, inderdaad, dan eventueel. Maar om eens wat op te steken, om je weg te wijzen en zo. Zo werkt dat. Bovendien, dat is 100% Bijbels. Want de Heer stuurde ook profeten. Stuurde niet maar boeken, zal ik maar zeggen. Hij stuurde profeten langs en ga heen en zeg tot dit volk. Enzovoorts. Zo ging dat gewoon. En wat het Nieuwe Testament betreft, maar daar hebben we het zaterdag dan weer over... Ja, God heeft aan de gemeente gegeven, sommigen tot dit en sommigen tot dat. Als al die mensen dat zelf ook zouden kunnen met het boek in de hand, met de Bijbel in de hand, zou dat niet nodig zijn. Maar zo werkt het nou eenmaal. En dit is niks nieuws, want dat geldt buiten de christelijke gemeenschap, geldt dat in de wereld precies hetzelfde. Je kan ook niet zeggen, ik ga niet naar school, ik zoek het zelf wel uit. Dat is zelfs verboden. Je moet verplicht... naar school. Ja, en dan maar hebben we over anti-autoritair onderwijs. Onderwijs is per definitie verplicht in Nederland. En dus per definitie autoritair. Ik zou het ook maar zo inrichten, denk ik. Het onderwijs. Maar vooruit. Hou hem aan de praat, zeggen ze dan. En dat is het ook. Maar, doe maar. Maar het idee is inderdaad dat men zou optrekken naar Jeruzalem... om te leren van de wegen des Heren. En daar is een goede reden voor, want er gingen 6000, populair gezegd, er gingen 6000 jaar aan vooraf, waarin de mens zei, nee, we zoeken het zelf wel uit, en het is alleen maar een grotere chaos geworden. En tot vandaag heeft men nog steeds niet de antwoorden op de meest voor de hand liggende levensvragen. En ik vind het zo komisch altijd. Dan komt er weer iets voorbij. Iemand die dan weer wat uitgevonden heeft hoe het eigenlijk zou moeten. En hoe je bepaalde dingen beter zou kunnen doen. En zo inderdaad ook met betrekking tot het onderwijs. En in verband met sociale aangelegenheden. Hoe mensen zich ten opzichte van elkaar zouden gedragen. En dat soort dingen weer. Maar dat is, sinds Adam is dat het probleem van de mensheid. Dat weten ze nou nog niet. Dan denk je nou echt dat er nu na 6000 jaar ineens iemand is die weet hoe het moet. Ik vind dat zo komisch. En ik heb tot mijn ergernis... maar ik wilde dat per se, heb ik eens een paar boeken gelezen van de beroemde psychologen... die dan een beschouwing houden over de mens en zijn diepere wezen enzovoorts. Mens, mens, Hè? Als je het nou hebt over interessant, maar gaat u verder, dan heb je het daarover, ja. Het slaat werkelijk nergens over. Nergens op. En er is zulke dikke boeken en casuïstiek en alles erbij. En zo. Het is één grote belachelijke onzin. Het is één demonstratie van volstrekte onkunde van de mens. Men weet daar absoluut geen raad mee. En ik kan het nou met, kan ik het wat makkelijker zeggen. Men weet er absoluut geen raad mee. De Bijbel is daar eenvoudig over. Die zegt, gooi dat aan de kant. De Bijbel zegt niet, ken u zelf. De Bijbel zegt, het is de bedoeling dat we hem leren kennen. En dat we hem zoeken, het koninkrijk zoeken, dan wel zoeken wat boven is. In ons geval, als gemeente is dat zo, hè. Maar de Here te zoeken, de Here te gedenken, dat is waar het over gaat. En dat zal onze levens veranderen. En als je praat over normen en waarden, ja, waar moet je die anders vandaan halen dan bij de eeuwige? Normen en waarden zijn toch per definitie eeuwig? Nou, idealiter dan, zijn ze eeuwig? Nou, die zijn er ook. En God maakt ze ons bekend. Dat is het punt. En na 6000 jaar trekt de mens het op om naar Jeruzalem, om zich daar te laten onderwijzen. Want uit Sion zal het onderwijs uitgaan, namelijk des Heren woord zal uitgaan uit Jeruzalem. Kortom, hij zal zijn wegen bekendmaken en zijn paden, opdat we daarin zouden wandelen. Dat is Jesaja 2, vers 3. En het sluit volkomen aan bij wat ik ter introductie gelezen heb met betrekking tot Salomo. Want men kwam om zijn heerlijkheid te zien. Nou ja, pracht en praal, zei ik, maar eigenlijk moet je dan zeggen zijn heerlijkheid. En om zijn wijsheid te horen. En ik denk dat hij daar colleges heeft zitten geven, die Salomo. Ik heb een oplossing voor al die talen en voor het schrift. Als je nou eens niet tekens hebt voor elk woord, maar gewoon tekens voor elke gesproken klankletter. Een alfabet heet zo'n ding. Dan kun je het daar mee doen. En men heeft het gebruikt voor allerlei verschillende talen. Ik vind het ook leuk om achteraf vast te stellen dat men dus bepaalde teksten heeft zitten bestuderen. Nee, het is duidelijk, Fenicisch alfabet, dus dan staat er dus dit. En daarna komt er iemand achter dat het allemaal onzin is, omdat het weliswaar het Fenicisch alfabet is, maar de taal die gebruikt is, was niet Fenicisch, maar iets anders. Hebben jullie die nog? Zodat men het altijd verkeerd vertaald heeft en er nooit van begrepen heeft. Maar aan het alfabet zeggen we, nee, het is Fenicisch of een variant daarop. Maar het bleek een heel andere taal te zijn, maar dan wel met het Fenicisch alfabet. Moet je eens proberen Hebreeuws te schrijven met dan mijn Griekse letters. Dat is een leuke hobby voor jou. Moet je Griekse letters gebruiken, Hebreeuwse woorden. Maar je krijgt een heel raar schrift, hoor. Het wordt heel moeilijk ook om dat van elkaar gescheiden te houden. Maar het Fenicisch alfabet, en dat is algemeen bekend, dat is veruit het oudste en alles wat er, alle latere varianten worden geacht daarvan afgeleid te zijn. Maar ik denk dat het bij Salomo vandaan komt. Nou ja, misschien heeft hij een paar mensen aangesteld om het te ontwerpen in de praktijk, maar dat zou maar zo kunnen. Maar ik denk wel dat het bij hem vandaan komt, ja. En nog veel meer dingen, maar dat doet er nou niet toe. Het gaat er maar om wat we gelezen hebben. Voor zijn heerlijkheid kwamen ze naar Jeruzalem en om zijn wijsheid te horen. Nou, en hier staat, men komt naar Jeruzalem om het woord van de Heer te horen. Om door hem onderwezen te worden. Want onderwijs heeft iets van doen met wijsheid. Nou ja, etymologisch in dit geval, maar ook daarbuitenom, hè. Die dingen hangen met elkaar samen. En dan, wat was ik? Jesaja 55 was ik, hè? Nou ja, dan maar Jesaja 56. Wat staat er boven? Beloften en vermaning tot vroomheid. Oh ja, vandaar dat ze de Sabbat geacht worden te houden. Maar dan staat er in vers 6... En de vreemden die zich tot de Heere voegen om hem te dienen, en om de naam des Heren lief te hebben, om hem tot knechten te zijn, al wie de Sabbat houdt, dat hij die niet ontheilige en die aan mijn verbond vasthouden, die zal ik ook brengen tot mijn heilige berg, en ik zal hen verheugen in mijn bedehuis. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op mijn altaar, want mijn huis zal in bedehuis genoemd worden voor alle volken. Waaruit je geacht wordt onderweg ook dan maar de conclusie te trekken dat er blijkbaar ook Sabbat gehouden wordt in de 1000 jaren. Waarom ook niet? Sabbat als 7e dag is sowieso een uitbeelding van het Messiaanse Rijk. Ook binnen de Joodse traditie wordt dat overigens geloofd. Dat de Sabbat een beeld is van de Messias en dat het aanbreken van de Sabbat de uitbeelding is van de komst van de Messias. Vandaar dat men de Sabbat verwacht zoals men de Messias verwacht en de Sabbat binnenhaalt of inhaalt, of hoe men dat maar noemt, zoals men geacht wordt de Messias binnen te halen. De traditie is dat bewaard gebleven, maar het ligt ook inderdaad zeer voor de hand. En waar het loofhuttenfeest specifiek een beeld is van het Messiaanse Rijk, is de Sabbat dat dus ook. Vandaar dat het ook heet de rust, dat Messiaanse Rijk. Hè? Dat gebeurt ook, maar wat beschreven wordt, is inderdaad dat die heidenen gebracht zullen worden tot mijn heilige berg, vers 7... waar de Heer zegt, ik zal hen verheugen in mijn bedehuis. Want de blijdschap wordt geacht van de Heer afkomstig te zijn. Blijdschap om de Heer te dienen namelijk. En je zou ook de conclusie moeten trekken dat er dus in de 1000 jaren wel degelijk sprake is van brandoffers en slachtoffers, of hoe het maar heten mag, want dat staat hier. Dat is overigens in het algemeen in strijd met wat gangbare opvattingen die dan, ik noem ze minimalistisch, die dan zeggen, nou ja, de offers in het Oude Testament, dat waren de typen, er komt er meteen een bepaald jargon bij, dat waren de typen, maar het antitype is Christus en daarmee zijn de typen vervuld en behoren tot het verleden. Het jargon alleen al heeft men weliswaar afgesproken, maar is strikt genomen onjuist, omdat antitype volstrekt hetzelfde betekent als type. Het wordt alleen versterkt door het woord anti, tegen, beeld, letterlijk, antitype, tegen, beeld. Maar een beeld wordt altijd geacht te zijn een tegenbeeld. Iets tegenover het reële, om zo te zeggen. De afbeelding tegenover het origineel. Dus het is al een verkeerd gebruik van de termen. Verder berust het hele idee op de gedachte dat typologie profetisch is in de zin van het wijst altijd naar de toekomst. En als die toekomst is aangebroken, is de typologie dus verdwenen. Hij heeft geen functie meer. Dat is ook een misverstand, want Bijbelse typologie werkt zo niet. Andere trouwens ook niet. Het is iets wat men speciaal over de Bijbelse typologie zegt. Maar het is een misverstand. Want in werkelijkheid, en ik leg dat altijd toch wel redelijk graag uit, in werkelijkheid zoiets als typologie, ja, dat bestaat eigenlijk niet. Ik zal u wat anders vertellen. Het woord typologie binnen theologisch verband slaat helemaal niet op wat typen, op wat wij typen noemen. In de zin van, dit is een type van dat. Als je ooit in de afdeling theologie van een boekhandel of zoiets, stel dat het bestaat, maar het bestaat, dat je daar literatuur tegenkomt, moet u niet denken dat het gaat over dat wat wij typologie noemen. Weet u waar het dan over gaat? Nee. Over geloofsbelijdenissen. Want de geloofsbelijdenis wordt aangeduid als een type. En typologie is de leer over De geschiedenis van me, dat is altijd zo. De leer van de geloofsbelijdenissen. En de functie van die geloofsbelijdenissen. Die geloofsbelijdenissen worden namelijk beschouwd als beelden, afbeeldingen. Extracties, zo u wilt, van de Bijbel of zoiets. Maar zoek het woord maar eens op. Binnen theologisch kader is dat de betekenis van de term typologie. Dus wij zitten altijd met het begrip wat wij eronder verstaan. Dat wordt nergens goed vastgelegd. Maar typologie, ook Bijbelse typologie, mag dan bij gelegenheid naar de toekomst wijzen, maar het wijst net zo goed naar het verleden. En als dat zo is, dan is daarmee meteen het idee onderuit gehaald dat een type zou wijzen naar de toekomst, en als die toekomst aanbreekt, is het type vervuld en afgeschaft. Dat is niet zo. Ik neem als voorbeeld het paaslam. Paasdag, Pesach. Daarvan staat in de Bijbel uitdrukkelijk dat het jaarlijks gevierd zal worden ter herinnering aan de uittocht uit Egypte. Dus dan wijst hij terug. En volgende fase is, maar het allereerste Pascha, het allereerste paaslam, hoeveel dat er ook waren trouwens, gelijktijdig. Het allereerste paaslam wees vooruit naar de dood en opstanding van Christus en de verlossing onder het nieuwe verbond. Zodat je overblijft met Pesach is de herinnering aan de uittocht uit Egypte, maar tegelijkertijd wijst het vooruit naar een toekomende verlossing. En als u het mij vraagt, wijst het zelfs vooruit naar de toekomende verlossing, nu nog toekomende verlossing van Israël en de volkeren in de toekomst. Want wat wij typologie noemen, heet eigenlijk analogie. U weet wel, analogie. Parallellen, evenwijdige dingen. Dingen die zich herhalen in de loop van de tijd en op verschillende niveaus enzovoorts. Dus je bent er niet klaar mee door te zeggen, dit is een beeld van dat enzovoorts. En dit hoort tot het Oude Testament. Want er staat vaak, komt nog wel eens tegen, staat vaak in de naslagwerken, in de handboeken, weet u wel. Zo van, het Oude Testament, dat kent de typen, en het Nieuwe Testament kent de vervulling van de typen. En dat is tamelijk noodlottig, want ik vraag me al heel lang, heb ik me afgevraagd, niet, doe ik niet meer, maar heel lang heb ik me afgevraagd, hoe komt het nou dat men in het Nieuwe Testament geen typen ziet? Geen typologie. Ja, dat komt omdat men de typologie hiertoe beperkt heeft. En daarna kom je dus bij, voor mij was het in ieder geval zo, kom je bij het verhaal van de dochtertje van Jairus en de bloedvloeiende vrouw en wie zijn al die anderen en dat soort dingen, dat het ergens een beeld van is. En toen ik het hoorde, was dat voor mij een verrassing, hoor. Dat wil zeggen, dat had ik nooit gedacht, nooit geweten. En dat komt vanwege die achtergrond. Die achtergrond van het Oude Testament is zijn type, het Nieuw Testament is vervulling ervan. Ja, dan heb je in het hele Nieuwe Testament ineens geen typen meer, geen beelden meer, enzovoort. En dan heb je nog het probleem, want dat is het probleem van systematisering, en dus ook van de systematische theologie, dat men geneigd is om te zeggen, typen, dat zijn de specifieke dingen in de Bijbel, zoals de tabernakel, de tempel, de speciale voorwerpen die daar gebruikt worden, dat zijn typen. En al het andere, dat is symboliek. Dan maakt men onderscheid tussen typen en symbolen. En weet je wat het nou is? Dat begint een beetje te ruiken. Ik zei netjes ruiken, toch? Het begint te ruiken naar theologie. Zo van, essentie is wat anders dan substantie. Die heb ik uit de leer van de drie-eenheid. Maar je woordenboek zegt dat het volstrekt hetzelfde is. En type en symbool, je woordenboek zegt dat het volstrekt hetzelfde is. En als wij afspreken dat we er wat anders onder verstaan, krijgen we vanzelf moeilijkheden. En die kun je beter niet hebben. Toch? Dat schiet niet echt op. Maar je zou die dingen moeten begrijpen, moeten leren verstaan. Met andere woorden, Brandoffer en slachtoffer, genoemd in Jesaja 56, vers 7... die zullen wel degelijk gebracht worden in de 1000 jaren. Dat weten wij zeker, omdat ze genoemd worden in de latere hoofdstukken van Ezechiël. Daar wordt de tempeldienst beschreven, de tempelbouw. En ook inderdaad, deze zelfs bloedige offers wordt uitdrukkelijk vermeld. Tamelijk uitgebreid zelfs, vind ik persoonlijk. En voor zover die offers vanuit het Oude Testament vooruitzagen op de Messias, om zo te zeggen, zou ik niet weten waarom ze 3000 jaar later maximaal niet zouden terugwijzen naar het verleden. Want dat hebben we ook geleerd over het paaslam en over het loofhuttefeest en wat dies meer zei. Dus je moet daar een beetje vanaf van het idee, dat hoorde bij het oude en dat komt in het nieuwe niet meer aan de orde. Zie? Begrijp me niet verkeerd. Ik ben van mening dat een belangrijk deel van de Mozaïsche wet wel degelijk gepraktiseerd zal worden in de 1000 jaren. Maar het is wat anders dan dat de wet zou heersen. Want dat is niet zo. Genade heerst. Dat blijft zo, voor altijd. Staat boven de wet. Sinds bijna 2000 jaar, om zo te zeggen. Dus daar zullen we het dan maar op houden. Maar niettemin, voor heel wat praktische doeleinden, wordt de Mozaïsche wet gehanteerd. Ja. En ik denk dat, dat weet ik wel zeker, daar hoort de Sabbat bij, daar hoort het loofhuttefeest bij, daar horen Levitische offers bij. Allemaal, dat weet ik echt niet. En er horen zelfs Levitische priesters bij. In de zin van priesters uit Levi. Dat ze priesters zijn naar de ordening van Melchizedek en niet naar de ordening van Aaron, dat is zo. Maar levieten zijn het. Want zo wordt het beschreven. Maar goed, dat moeten we maar allemaal voor ons uitschuiven. Want voor vanavond zit de tijd erop. En wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat we u mogen kennen. Dat we in alle vrijmoedigheid ons oor tot u mogen neigen, opdat u ons zou onderwijzen in uw gedachten en daarmee in uw wegen. Opdat wij daarin zouden wandelen. Opdat wij zouden leven in onderwerping aan hetgeen u gesproken hebt. Maar daarmee ook opdat wij zouden leven in afhankelijkheid van de beloften die u ons in Christus gedaan hebt. We danken u daarom dat wij nieuwe schepselen geworden zijn. Dat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop. En dat we ook in alle vrijmoedigheid zomaar kunnen spreken over dingen die nog steeds toekomst zijn en die de wereld niet kan weten, maar die u ons geopenbaard hebt in uw woord. Wij danken u daarom ook dat wij het uitzicht hebben op die heerlijkheid die u eens ook zichtbaar zult maken in deze wereld. Een heerlijkheid die wij nu leren verstaan, terwijl wij ook onderwezen worden door uw wijsheid. Maar we mogen weten dat eenmaal de wereld zelf vol zal zijn van kennis des Heren, omdat van Jeruzalem de wet zal uitgaan. Omdat u eenmaal uw hele koninkrijk zult vestigen in de ganse schepping. We danken u daarom dat we reeds nu uit deze duistere wereld getrokken worden om te wandelen in uw licht en dragen onszelf dan ook aan u op. Wees u ons nabij en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.